Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio- en Kleurentelevisie.
Goedendag luisteraars en welkom bij de podcast van de Brabantse Radio- en Kleurentelevisie. Van Nijvel tot 's-Hertogenbosch, uw portie cultuur, historiek en actualiteit. Ik ben uw host, Christophe de Kale, de schijnhertog van Brabant. En met mij is mijn co-host voor vandaag, de Brabantse minister van cultuur en gevel Kerstman Bestrijding. Dag Tristan de Vokale.
Dag schijnhertog, Christophe. Blij er weer bij te zijn.
Wow. Vandaag hebben we weer een geweldige gast voor onze podcast. De allerslimste mens ter wereld. Stand-up comedian, schrijver, televisiemaker, columnist Bert Kruismans. Dag Bert.
Goeiedag. Ja, een mens moet veel doen deze dagen.
Voilà, het is dat. Hè. We zitten allemaal veel thuis. Sommige mensen beginnen aan een podcast, sommigen beginnen opiniestukken te schrijven. Voilà, we zijn allemaal bezig. We vallen direct met de deur in huis. Wat betekent Brabant voor u?
Het is de plaats waar ik... het wordt alweer ingewikkeld. Ik wou zeggen, het is de plaats waar ik geboren ben. En dat is ja en nee. Mm-hmm. En het is ook de plaats waar ik woon. En dat is ook alweer ja en nee. Mm-hmm. Dus ik hoop dat jullie cassetteke lang is, want dit wordt een lange uitleg. Ik ben geboren in Aalst. Wat officieel Oost-Vlaanderen is, wat dus officieel ooit een deel was van het graafschap Vlaanderen. Maar een mens die zijn geschiedenis een beetje kent. Gaan we terug tot Verdun? Waarom niet? Het verdrag van Verdun lag de grens aan de Schelde. Mm-hmm. En dat betekent dus dat Aalst op dat moment eigenlijk in het gebied lag dat later het hertogdom Brabant is geworden. Alleen, die smerige Vlamingen van de overkant van de Schelde, die waren nogal expansief. Mm-hmm. En dus op een bepaald moment zijn die Schelde overgestoken, laat ons zeggen, min of meer tot aan de Dender.
Ja.
Min of meer tot aan de Dender, waar nu de provinciegrens nog altijd min of meer ligt. En hebben ze eigenlijk Aalst ook ingenomen. Alleen, ja. Daar kwam, hoewel België nog niet bestond, toen al een soort Belgisch compromis uit. Namelijk dat Aalst wel onderdeel was van het graafschap Vlaanderen, maar eigenlijk toch onder de leenheer van het hertogdom van Brabant viel, is te zeggen de Duitse keizer. Ja. En dat is de reden waarom Aalst de keizerlijke steden heet. En als je kijkt naar de vlag van Aalst, geel, wit, rood, dan zien we daar dus dat wit en dat rode nog altijd in terug. Dat je eigenlijk in zoveel gebieden en landen terugvindt, ja. Dat ooit het stuk was van dat Duitse Rijk. Kijk naar Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland enzovoort. Dus eigenlijk mag ik wel zeggen dat ik geboren ben in Brabant, alstublieft. Maar ik heb heel mijn jeugd doorgebracht in Ternat en dat is nu nog altijd overduidelijk. Brabant, uiteraard.
Ja, En zo, dat stuk dat de Vlamingen dan op die slinkse manier geannexeerd hebben, dat is toch het stuk dat ze nu Rijksvlaanderen nog noemen?
Ja, inderdaad. Ja, dat kreeg dan nog een aparte naam, omdat dat inderdaad niet onder de Franse kroon viel. Mm-hmm. Hè, de Franse koning als leenheer, maar wel het Heilig Roomse Rijk. Wat dan daarna eigenlijk, om het kort te maken, een beetje de Habsburgers geworden is. Nu ga ik heel snel door de geschiedenis. Maar dat is wel wat er gebeurd is, natuurlijk. En ik woon nu deeltijds in de Ardennen, op een plek die nooit tot Brabant heeft behoord, maar die altijd een twistappel is geweest tussen het Prinsbisdom Luik en het Hertogdom Luxemburg. Maar ik woon halftijds wel in Meldert, deel van Aalst, maar iedereen die zijn geschiedenis een beetje kent, weet dat de abdij van Afrighem op de grens tussen Vlaanderen en Brabant, in wat nu de gemeente Afrighem is, was eigenlijk een vooruitgeschoven post van het hertogdom Brabant. Mm-hmm. Je had er zo nog, hè. Ze waren altijd heel goed, die hertogen en die graven, in het stichten van abdijen, die zogezegd religieus waren, maar die eigenlijk ook militaire posten waren. De abdij van Eename, die verdwenen is aan de Schelde, de abdij van Hemiksem, om een andere te noemen, en de abdij van Afrighem, dat was er ook zo eentje. En toen de Fransen hier binnenkwamen, na de Franse revolutie, die vonden dat die abdij van Afrighem veel te groot was. En die hebben niet alleen die abdij gesloten, waarna al de mensen uit de buurt die abdij als bouwmateriaal gebruikt hebben voor hun huizen. Er zit veel meer van de abdij van Afligem in oude huizen van Afligem dan in de abdij zelf.
Dat is wel wat meerdere abdijen ook gebeurd, hè? Nee?
Wat zeg je?
Dat is toch wel wat meerdere abdijen gebeurd. Gelijk
ja, ja, natuurlijk. Al die abdijen die zijn gesloten, hè, en die zijn... Sommige zijn een beetje afgebroken, andere zijn zeer grondig afgebroken, zijn nooit meer teruggekomen. De abdij van Afligem is teruggekomen, maar is toch wel zeer grondig afgebroken geweest. Eigenlijk. Als je de oude prenten bekijkt van de abdij van Afligem, als je dat vergelijkt met wat er nu staat, dat is toch wel een serieus verschil. En de abdij van Afligem was eigenlijk ook de baas in de dorpen Meldert en Baardigem. Dus dat behoorde tot het domein van de abdij van Afligem. En de Fransen hebben die twee dorpen eigenlijk afgepakt van Brabant. Mm-hmm. En dan gegeven aan het Franse departement, dat dan later de provincie Oost-Vlaanderen geworden is. En je hoort dat ook aan ons dialect. Mm-hmm. Ik ben nogal een, ja, het is niet toevallig dat ik een mens ben die enorm veel met taal bezig is. Zowel geschreven taal als gesproken taal. En als je hoort naar ons dialect, als je ons dialect hoort, dan hoor je zeer duidelijk dat dat geen Vlaams, geen Oost-Vlaams dialect is, maar dat dat een zeer duidelijk Brabants dialect is. En dat zelfs dat dialect veel meer te maken heeft met Assen en Opwijk en Afligem dan dat dat met Aals te maken heeft.
Ja.
Trouwens, ik heb vaak op televisie, in de Rechtvaardige Rechters of zo, op heb ik wel eens het Aalsters gebruikt en dan dacht de hele wereld dat ik Aalsters sprak. Enfin, heel Vlaanderen, want de rest van de wereld zie daar geen fluit van aan. Maar heel Vlaanderen dacht dat ik Aalsters sprak, behalve de mensen die echt van Aalst zelf zijn. Die hoorden meteen van, dat jongen is niet van hier, dat is van meer.
Ja.
Dat is 8 kilometer verder, maar ja goed, we weten allemaal dat dat in de Vlaamse dialecten een wereld van verschil kan maken.
Absoluut, ja. Ja. En dan bent u verhuisd naar Ternat?
Nee, daar ben ik eigenlijk... ik ben geboren in Aalst, maar ik heb daar nooit gewoond. Ja. Ik heb heel mijn jeugd doorgebracht. Ik zeg altijd op een plek die niet meer bestaat, want toen ik in de lagere school zat, heb ik dat heel mooi geleerd. Ik woon in de gemeente Sint-Catharina-Lombeek, kanton Assen, arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, provincie Brabant. Hè? Nu, behalve dat kanton Assen is de rest verdwenen.
Ja.
In die zin dat Sint-Catharina-Lombeek is bij de fusies samengegaan met Ternat. Het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, daarvan weten we allemaal wat ermee gebeurd is uiteindelijk. En de provincie Brabant is ook gesplitst.
Ja.
Dus ik voel mij een beetje, ja, ik ben een beetje verweest achtergebleven op dat vlak.
En,
wij blijven ook wel grote voorstanders als MBB van de splitsing van BHV. Maar BHV betekent voor ons niet Brussel-Halle-Vilvoorde, maar Brabants-Hertogdom Vlaanderen. We zijn ervan overtuigd dat dat ook gesplitst moet worden. Niet waar, Christophe?
Ja, absoluut. Maar
ik vermoed dat dat nog langer gaat duren dan de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde ooit in beslag heeft genomen.
Die kans zit er dik in, maar dat neemt niet weg dat de belangrijke letters zijn die gesplitst moeten worden. BHV. Dus, maar Ternat is toch ook wel een belangrijke plaats in de zin van dat daar toch een belangrijke Brabantse held ook zijn kasteel had.
Ik ben denken, Ternat heb je de heren van Kruikenburg gehad, dat nu een school geworden is. Was dat niet Evert Serklaas ook?
Jawel.
Ja,
ja, inderdaad, het kasteel van...
rechts van achter in mijn geheugen. Ja,
ja, dus de bevrijder van Brussel na de Vlaamse... wereld, de Vlaamse agressie die een stuk van Brabant wilt afpakken en de Vlaamse toenmalige graaf Lodewijk van Malen zeker, die een stuk van Brussel had bezet en dan Everard Serklaas met zijn heldendaad die Brussel terug bevrijdt door over de muur.
Eigenlijk als straf bepoteld wordt door duizenden Japanse toeristen per dag.
Ja, inderdaad. Ja. Maar dat is, dat is omdat er een of andere gekwikste handelaar, dat schijnt, dat verhaaltje de ronde in heeft gestuurd, omwille van dat ze zijn winkel meer zouden bezoeken die dat er vlak tegen was, tegen dat stambal. Die zou gelanceerd hebben van, als je erover wrijft, dat brengt geluk en dan kom je zeker terug naar Brussel, maar die wou gewoon dat je terug naar zijn winkel kwam, uiteraard.
Ik ken de Brusselaars een beetje, het zou me niet verbazen. Even.
Ja, voilà. Maar wat vindt u zelf van uw gevoel van al dat gesplitst van Brabant? Vind je dat spijtig, dat Brabant ten eerste dat de provincie gesplitst is. En ook dat Brabant... dat veel mensen niet weten wat dat Brabant volledig Brabant is. Hè? Dus dat Antwerpen er ook bij hoort en dat Noord-Brabant erbij hoort. Ja. Of zeg
je... Kijk, het is natuurlijk zo dat de kennis van de geschiedenis is niet echt groot in België. Maar er is misschien één troost. In Nederland is die nog veel erger.
Ja.
Dat komt eigenlijk omdat er is geen discussie over Nederland als land. Er is enorm veel discussie binnen Nederland over wat ze met dat land moeten doen. En ze beginnen, als ik naar Nederland rijd en ik zet 's morgens mijn autoradio op en ze zijn bezig over, weet ik veel, moeten we de damherten in Zeeland afschieten, want die eten de buxusstruiken in de tuinen van de mensen op. Als je 's avonds naar huis rijdt, is diezelfde discussie nog altijd bezig, maar met andere mensen.
Ja.
Dus er wordt enorm veel gediscussieerd binnen Nederland, maar niet over Nederland, omdat dat land evident is. Het land België is niet evident, daar is over gediscussieerd. De eerste keer waarschijnlijk op 3 september 1830. En die discussie loopt nog altijd. En iedereen die daarover discussieert, gaat zijn argumenten uit de geschiedenis halen. Mm-hmm. En dat betekent dus dat geschiedenis leeft wel in België, maar natuurlijk gebruikt en misbruikt wordt en als argument gebruikt wordt. Nu, wat Brabant betreft, wat ik, en ik vond dat zelfs al toen ik er woonde als kind, toen de provincie Brabant nog bestond, wat ik leuk vond en wat tegelijkertijd een grote bron van ergernis en problemen was voor heel veel mensen, dat was het tweetalige karakter van die provincie. Mm-hmm. Ik bedoel, het was de enige provincie die het vastleggen van de taalgrens heeft overleefd op de faciliteitengemeente na, die in andere provincies ook wel bestaan. Maar het was de enige provincie voor de rest waar het echt nog een Belgische sfeer was, namelijk een tweetalige sfeer. Bijvoorbeeld Louis Michel, hè, de vader van Charles Michel, die is afkomstig uit Hoegaarden. Zijn vader was gewoon een Vlaming. Maar omdat zijn vader vroeg gestorven was, is die bij zijn grootvader moeten gaan wonen, enzovoort, enzovoort. En is die toevallig aan de andere kant van die taalgrens beland, in Brabant. Maar Louis Michel heeft zijn studies als leraar talen nog in tienen gedaan, in het provinciaal onderwijs. Omdat dat provinciaal onderwijs nog tweetalig was.
Ja.
Zie je? Mm-hmm. En dat was toch wel de enige provincie waar dat je dan nog, op een paar faciliteitengemeenten na, was dat de enige provincie waar dat je dat nog wel kon doen. En je zat natuurlijk ook met Brussel, dat de hoofdstad was van de provincie Brabant, en die uiteraard tweetalig was. Mm-hmm. En door het splitsen van die provincie, is natuurlijk... provincie Vlaams-Brabant definitief vastgeklonken in het Vlaams gewest. En is heel die sfeer een beetje verdwenen. Ja. Op een paar uitzonderingen na, nu weet ik toevallig dat de verkeerspolitie van de provincie, de Zwaantjes en de Volvo's op de autostrades, dat in Brabant nog steeds voor de twee provincies
geldt.
Dat die jongens werken van Aarschot tot Jeanbloem. Ja. Het probleem is dat ze in het weekend met zo weinig manschappen zijn, dat want als er in Jeanbloem iets gebeurt en ze staan in Aarschot, dat alles al lang weg, dat iedereen gaan lopen is en dat alleen nog twee brandweermannen staan te kuisen in Jeanbloem.
Ja, tegen de
straat. Maar dat is een van de weinige instellingen die nog provinciaal, biprovinciaal zijn, moeten we nu zeggen. Maar ik vind dat wel spijtig, ja. Want ik vond dat wel... Dat gaf enorm veel problemen natuurlijk, hè, in de administratie en zo, en dat weet ik allemaal. Maar ik vond dat wel gezellig.
Ja, maar wat u daarnet zegt van dat Nederland, dat dat niet als land in vraag wordt gesteld. Ik wil dat toch een beetje tegenspreken, want we hebben bijvoorbeeld kameraden uit Noord-Brabant die dat net wel in vraag stellen. Er bestaat, het is misschien nog niet zo groot, maar er bestaat wel een bepaalde groepering in Noord-Brabant die vragen stelt bij... Dat land Nederland. En die dus...
Ja, ik denk toch dat het een kleine groep is.
Het is een kleinere groep, maar het is een groeiende groep. Want we mogen dat niet onderschatten. Het is een groeiende groep. Maar het is natuurlijk op een heel ander niveau dan dat in België is. Dat is dof is wel waar. Nu, Nu dat we toch over dat Brabant en dat Vlaanderen en dat Wallonië hebben. Jij speelt ook in alle verschillende regio's, hè? Zowel in Vlaanderen als in Wallonië, in Zalen. Zowel in ik denk ook diep in de Vlaanderen, de West-Vlaanderen. In heel Vlaanderen, of is het echt maar in het midden?
Nee, overal. Ja.
Overal. Ja. En merkte u een groot verschil? Bijvoorbeeld als je ergens in een zaal in het midden van het land speelt, of je speelt in Limburg, of je speelt in West-Vlaanderen, of je speelt in Wallonië, of in sommige stukken van Waals-Brabant, is daar een groot verschil tussen Waals-Brabant qua publiek, qua de dingen waarom dat ze lachen, bedoel ik zo. Hè?
Ja. Dat is een van de dingen die mij enorm is opgevallen in toch nu al die jaren dat ik het doe. Kijk, België is niet groot, hè? Laat ons eerlijk zijn. Ik bedoel, als je erdoor rijdt en je zit even met je GPS te frullen, dan zijn de mensen is erdoor gereden. Maar het is ongelooflijk hoe groot de verschillen kunnen zijn. Mm-hmm. En journalisten vragen mij altijd naar de verschillen tussen Wallonië en Vlaanderen, of tussen Franstalig en Nederlandstalig België, omdat dat is toch logisch dat daar een enorm verschil is. En uiteraard is dat verschil er wel. Maar er zijn ook enorm verschillen tussen de provincies. Mm-hmm. En er zijn ook verschillen tussen stad en platteland.
Ja.
En de verschillen tussen de provincies, dat merk je gewoon. Ik ga een voorbeeld geven. Limburg zijn ze niet zo extravert. Ze beginnen niet zo snel te lachen tijdens een voorstelling, mm-hmm. maar ze luisteren enorm goed.
Ja.
Als je een verhaal vertelt op het podium, dan zijn dat mensen die enorm goed luisteren. En blijkbaar hebben ze niet de dwang om te zeggen van, kom aan. We willen mopjes, we willen grapjes, laat ons hier alleen maar lachen. Nee, ze willen ook meegaan in een verhaal. Het zijn ook ontzettend vriendelijke mensen. En na de voorstelling komen die mensen veel meer zeggen van bedankt voor de voorstelling, wij vonden het leuk, enzovoort, enzovoort.
Mm-hmm.
Je merkt ook als bepaalde thema's harder leven in sommige provincies dan ergens anders. Bijvoorbeeld de ex-bisschop van West-Vlaanderen, de heer Roger van Geluwe.
Mm-hmm.
Hè, kennen we hem nog allemaal, die brave man, die in het geniet wel het een en ander deed. Ik heb echt gemerkt, als ik daar een grap over maakte, in pakweg Leuven of, maakt mij niet uit, Turnhout, daar werd om gelachen, maar als ik dan diezelfde grap een dag later in Roeselare maakte, dat was echt een open wonde nog op dat mm-hmm. moment, bij de mensen van West-Vlaanderen.
Mm-hmm.
Hun bisschop was, omdat ze nog altijd, toen zeker, nog altijd katholieker waren dan de rest van Vlaanderen, enzovoort, enzovoort. Dus dat is wel iets dat je merkt. En voor een stuk loopt dat een beetje gelijk met contrast stad-platteland. En dat is ongelooflijk. En daar heb ik ook de gelijkenissen gemerkt tussen Vlaanderen en Wallonië. Ik had bijvoorbeeld een show, ik speelde die in het Nederlands en in het Frans.
Mm-hmm.
En als ik, en in die show vertel ik over de jaren 70. En dan zeggen de mensen altijd, dat was toch, ik weet niet hoe leuk en tof. En de mensen babbelden ook met elkaar op straat en zo, tijdens de zomer. Nu, ik was daarbij, de mensen babbelden omdat er gewoon, er was geen reet te doen. De mensen verveelden zich te pletten. Er was amper iets op televisie, op die 3,5 zender die we konden ontvangen met onze antenne. En zeker in de zomer was er echt niks te doen. Ik zweer het u, ik was daarbij. Mm-hmm. Dus de mensen stonden op straat te robbelen over de mensen die er niet bij waren.
Ja.
En dan vertel ik in die show dat als wij zo van verveling omver vielen als kind, dat mijn grootvader dat zag en dan zei hij van, kom aan mannen, we gaan een konijn doordoen. En dan zo, we gaan een konijn doordoen, eindelijk gebeurt er iets. Ja, dat was onze videogame, hè, konijn mm-hmm. doordoen. En dus dan zaten we erop te kijken, dat beest een nekslag en dat weet ik allemaal. En ik vertelde echt heel plastisch hoe dat dan ging, hoe dat konijn aan zijn achterpoten werd vastgebonden aan een balk. En op dat moment zei mijn grootvader dan van, en nu is het tijd voor de fietspomp. Yeah, de fietspomp. En wat deed hij met die fietspomp? Hij pompte dat konijn op. Hij blaasde dat op. Hij stak...
Was dat met dat slangenske? Of?
Met dus het, hoe noem je dat? Ja, het slosje, het darmpje van
het slangen, ja.
Hij stak dat tussen het vlees en de vacht van het konijn, hè, mm-hmm. Aan de huid. En hij blaasde dat konijn op.
Was dat konijn al dood dan? Of?
Ja, het was al dood. Okay. Hè, dus dat, mooi met zijn kop naar beneden te huppen.
Gelukkig maar.
Gelukkig maar, ja.
En, Maar wij waren toen, ik zeker was toen wel wat kleiner dan ik nu ben, en wij keken naar boven en wij hadden echt de indruk dat ons grootvader die fietspomp daar stak bij dat konijn waar je echt geen fietspomp wil hebben.
Ja.
Dus daar hebben we dat bedoeld. Dus dat ding met zijn kop naar beneden. En dus wij vonden dat fantastisch. Wij vonden dat, dat was onze videogame. Mm-hmm. En ik vertel dat verhaal in Vlaanderen, in Wallonië en Brussel. En eigenlijk was dat zeer interessant om te zien hoe, als ik dat verhaal op de boeren buiten, op het platteland vertelde, of dat dan nu in het Frans of in het Nederlands was, dat maakte niet uit. De mensen vonden dat fantastisch, want die zeiden van ja, mijn onkel die deed dat ook, mijn grootvader deed dat ook. En ook hun jeugd kwam terug naar boven.
Ja.
Als ik dat verhaal, wij speelden in de Bozar in Brussel. En wij speelden op vrijdagavond in het Nederlands en op zaterdagavond in het Frans. Ik zag echt de mensen vol afschuw naar mij kijken van, mijn grootvader was een dierenbeul, hij komt uit een familie van psychopaten. Dus er waren mensen die in heel hun leven nog nooit een dood konijn van dichtbij gezien hadden.
Ja.
En dat was echt het duidelijkste voorbeeld van hoe groot het verschil kan zijn in dit land dat een zakdoek groot is, tussen de stad en het platteland. Ook als je speelt in steden waar ze universiteiten hebben, daar is het publiek veel sneller gechoqueerd.
Mm-hmm.
Omdat ze gewoon veel politiek correcter zijn. Dus ja. Je hebt een stad met, Leuven is het beste voorbeeld, omdat dat een relatief kleine stad is, maar met een zeer, de grootste universiteit van België. Dus als je daar speelt, zit en is de kans groot dat er mensen zitten die niet alleen als prof, maar ook als personeelslid aan die universiteit werken.
Ja.
Of studenten. En die vinden zichzelf ongelooflijk verdraagzaam.
Mm-hmm.
Zichzelf ongelooflijk bedoeld. Terwijl in werkelijkheid zijn die dat helemaal niet. Nee. En je merkt dat ook. Als ik ook dat verhaal daar vertelde, hoe durfde ik zoiets vertellen? Mijn grootvader... Ja, dat is de woke-cultuur natuurlijk. Hè? Dat, mm-hmm. Mijn grootvader deed iets. Die was dan 63 jaar in 1973. En die deed iets wat zijn vader hem in 1918 had geleerd.
Ja.
En dat was natuurlijk not done, dat ik dat zelfs maar durfde vertellen. In 2020, zal ik maar zeggen, op een podium. Dat was kaffee in Afrika, hè, dat moet verbrand worden, ritueel verbrand worden. Dus het verschil tussen die plekken waar dat je speelt,
mm-hmm.
is eigenlijk inderdaad ongelooflijk duidelijk.
Ja.
En het leukste om te spelen is in steden die vroeger een grote groep arbeiders hebben gehad. Dus het leukste om te spelen is Aalst, Charleroi, mm-hmm. Dat soort van steden, Vilvoorde. Dat soort van steden, dat is eigenlijk het leukste om te spelen. Want daar, de mensen, zoals ze zeggen, kunnen tegen een stoot.
Ja.
Ik bedoel, ze kunnen wel wat hebben op vlak van humor. Ze zijn niet zo rap verontwaardigd of gechoqueerd of
noem maar op. Niet direct op hun paard gezet omwille van een opgeblazen konijn of zo.
Ja.
Ja. Maar als we Brabant zeggen, dan zeggen we ook bier. Hè? Nu, het was van de week zeker, in het laatste nieuws, als ik me niet vergis, de hoe zeg je dat? De top 10 van bier in blik.
De blinde proeverij.
Van Pils was het eigenlijk.
Enkel van Pils in blik. Wij waren uiteraard super tevreden dat een Brabants bier op nummer 1 stond. Staminé stond met eer en glans op nummer 1. Maar eigenlijk was het ook wel triestig om te zien, zo die commentaren die op de sommelier werden losgelaten.
Ja. Zo. Een vrouw die iets zegt over bier, ja. Dat kan toch niet?
Blijkbaar, hè?
Ja.
Blijkbaar. Terwijl dat zij een zeer grote kenner is, natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Het is haar job, hè?
Ja.
Zij is alleen daarmee bezig.
Ja.
Zo eenvoudig is het. En als je over bier spreekt, is er maar één goede manier om erover te spreken. Dat is ook de leukste, dat is testen. Hè.
Uiteraard.
Dat is proeven. En dat is blind proeven.
Ja.
En,
voilà.
Kijk, ik zit zelf een beetje in de biersector.
Mm-hmm.
Ik heb ondertussen al een paar jaar geleden de Franstalige versie gepresenteerd van Tournée Générale, het bierprogramma dat de mensen in Vlaanderen vooral kennen dankzij Canvas, dankzij Jean Blouten en Ray Cox, met de VW-bus. Ja. Nu met diezelfde VW-bus heb ik samen met mijn Franstalige collega Pierre Tunis uit Luik ook rondgereden. Mm-hmm. En zo ben ik een beetje in die bierwereld terechtgekomen. En ik heb zelf ook toch al een 50-tal lezingen over bier gegeven. En wat mij opvalt is dat de Vlaming misschien een enorme bierliefhebber is, maar eigenlijk een ongelooflijke slechte bierkenner. Dat hij heel veel dingen niet weet.
Ja.
En vooral denkt te weten. En dat, inderdaad, dat blijkbaar hoort dat bij het zelfbeeld van bepaalde mannen, dat het zeer belangrijk is. Ten eerste dat ze maar één soort bier drinken, maar dat dat toevallig wel hetzelfde bier, het beste bier van de wereld is.
Ja.
Als je nog maar ziet dat een eigenlijk heel doorsnee fabrieksbier, dat dan nog de slogan mannen weten waarom. Als er een vrouw is die bij een blinde proeverij de kwaliteit van dat bier in mijn ogen terecht in twijfel trekt, dan staan ze direct op hun achterste poten.
Ja, ja.
Dat is toch wel... Dat typeert eigenlijk wat u net zegt. Dat is,
ja, zeer ja, vreemd. Ja.
Dat is,
ja, ik zeg altijd, mannen weten waarom, maar ze weten niet hoeveel. Hè.
Ja, ja, voilà.
Nee, dat is heel... Dat is heel vreemd. Terwijl je kan heel veel discussiëren over bier. Dat is ook het leuke eraan.
Mm-hmm.
Maar ook dat er direct meteen een ongelooflijk objectief waardeoordeel moet aan vasthangen. Waarom zou dat ook?
Ja.
Maar ik doe dat heel graag. Ik praat heel graag over bier. En Brabant is natuurlijk een streek met een ongelooflijke traditie als het gaat over bier. Je hebt eigenlijk twee grote bierstreken in België. Dat is Brabant en Henegouwen.
Mm-hmm.
En dat komt omdat het brouwen van bier eigenlijk een nevenactiviteit van de boeren was. Ze deden dat in de winter, als er geen werk was op de akkers. En ze zaten met overschot van graan,
ja, hè,
vooral van gerst. En die gerst kon je ook niet eeuwenlang bewaren. Die werd ook op een bepaald moment slecht. Dus dat was een manier om eigenlijk voorraden te verwerken voor ze slecht werden.
Ja.
En dat was ook een manier trouwens om drank te maken voor je personeel in de zomer. Dus in de winter werd er gebrouwen. En dan werd dat bier dat gebrouwen werd op die boerderijen, werd dan in de zomer als drank gegeven als het heel warm was, als ze op het veld moesten werken.
Mm-hmm.
Vooral de Henegouwse specialiteit Saison, hè, dat is een biersoort, Saison, werd daarvoor gemaakt. Dat was een vrij licht bier, heel verfrissend, dat dus aan de arbeiders werd gegeven in de zomer. En daar komt dan nog bij dat eigenlijk door dat Heilige Roomse Rijk, waar we het daar straks over hadden, dat de invloed van Duitsland er was, van de Duitse brouwers. Om een idee te geven, in Vlaanderen was er een monopolie op het gebruik van gruut.
Ja.
En gruut was eigenlijk het bestanddeel dat smaak moest geven aan het bier. En dat zorgde voor de bewaring van het bier. En de graaf van Vlaanderen had tegen fikse betaling het monopolie op de verkoop van gruut gegeven aan één adellijke familie uit Brugge.
Ja.
Daar met de opbrengsten daarvan een heel schoon huis hebben gebouwd, namelijk het Gruuthuizen.
Ja.
Wat nu het Gruuthuizenmuseum is geworden. Maar Brabant, daar had die graaf van Vlaanderen niks te zeggen. Zie je? Dus die Brabanders konden veel sneller beginnen werken met iets wat vanuit Duitsland kwam, en dat was de hop,
ja,
die we nu nog altijd kennen. Plus ook de abdijen waren vrijgesteld van de aankoop van die gruut. Dus dat is ook de reden waarom dat er veel abdijen voor de tijd van toen toch relatief grote brouwerijen hadden, omdat ze niet gehinderd waren door dat monopolie van die gruut die ze moesten gaan aankopen in Brugge.
Ja.
En omdat er een verschil was tussen Vlaanderen en Brabant, kreeg je ook een soort smokkelregio op de grens tussen Vlaanderen en Brabant. Hè, ontduiken van accijnzen heeft altijd bestaan.
Nee.
En dat is ook de reden waarom dat er op die grens grote brouwerijen ontstonden. Een brouwerij, we hebben het dan over de regio van waar dat we nu Duvel terugvinden, ja, en waar we Palm terugvinden.
Ja.
Dus die regio, Afrigem ook, allemaal mooi op de grens, zie je.
Mm-hmm.
Was dus bekend voor zijn, goede brouwerijen. Ja. Dus dat is, dat heeft allemaal historische redenen waarom, en dat er vroeger bijvoorbeeld in de provincie Luxemburg waren er geen brouwerijen. Tot 1982 was er maar één brouwerij in de provincie Luxemburg en dat was Orval. Dan in 1982 heb je La Chouffe, dat in Achouf zit, La Chouffe gekregen, 1982. Ja, en nu zijn er 2025 in de provincie Luxemburg alleen nog. Mm-hmm. Maar traditioneel gezien was dat geen regio waar veel gebrouwen werd, omdat daar werd gewoon geen graan geteeld. Hè. Bedoel, daar liepen beren en wolven rond en hier en daar wel een paar koeien. Maar daar werd geen graan geteeld. Dat zat in Brabant en in Henegouwen. En dat is ook de reden waarom dat we wel goede bieren vinden in Nederland, maar dat die meestal gesitueerd zijn in Noord-Brabant.
Ja.
Omdat die natuurlijk dezelfde biertraditie hadden, hè, van het van Brabant.
Ja.
Paters van Zundert, net over de grens alweer. Hè. Om maar eentje te noemen, maar er zijn er nog. Swinkels die Palm hebben overgenomen. Dat zijn allemaal Brabantse brouwerijen. Die hebben niks te maken met die, met die pintjes van Amsterdam.
Nee.
Net over de grens.
Er zijn hele goede. En er zijn ook, dat zijn typisch Nederlanders. Ik ken ook een Nederlandse brouwerij. Eigenlijk is dat een Nederlandse brouwerij. Maar die zijn dan in Baarle-Hertog gaan zitten, omdat ze dan het etiket Belgisch bier konden.
Wij zijn ook wel tamelijk van, niet alleen vanwege de naam, de Hertog Jan is eigenlijk ook nog wel een, voor een Nederlands bier te zijn, een zeer degelijk bier, vinden we. Dus.
Ja, maar dat zijn die bieren uit Brabant, hè?
Ja.
Natuurlijk heb je daar ook grote industriële brouwerijen. Olsen zo is ook niet echt klein. Hè?
Nee.
Maar, maar je merkt toch dat daar. Zij schakelen zich echt in de Belgische traditie. Maar let op, er zijn nu ondertussen ook in Amsterdam echt wel goede brouwerijen. Ook vaak eigendom van Belgische brouwers.
Ja.
We spreken niet meer over de toestand van 20 jaar geleden. En dat is het probleem.
Voilà.
Mensen die zo virulent reageren op Nederlands bier, die zijn bezig over een toestand van 30 jaar geleden.
Mm-hmm.
Die zijn niet bezig over. Ik presenteer ieder jaar de Brussels Beer Contest, de Belgische bierwedstrijd. Ik doe dat al een jaar of 7, 8. In het begin hadden wij 100 ingeschreven bieren. Nu kunnen we ze niet meer tellen.
Ja.
Dus bieren van over de hele wereld. Elk jaar, wie scoort daar het beste? Dat zijn de Verenigde Staten en België. Maar Nederland is daar aan het oprukken in die wedstrijd bij de winnaars. Dus daar zit een internationale jury. Je spreekt over 60 juryleden. Want dat is echt topsport. Die mensen moeten op 3 dagen tijd moeten die 4 categorieën bier proeven, waarvan soms 24 bieren in 1 categorie zitten. Dus dat is echt topsport.
Ja.
Maar dus in die resultaten komen er meer en meer Nederlandse bieren op de proclamatie te staan, zal ik maar zeggen. Ja. Dus mensen die zeggen dat de Nederlanders geen fluitverstand hebben van bier, sorry, maar die hebben er zelf geen fluitverstand van.
Voilà, ja, dat is zo.
Er is meer dan Heineken.
Er is
Maar kijk, dat is net het probleem. Als je naar het buitenland gaat en je gaat in een door de week gemiddeld café binnen en je zegt van, geef mij hier eens een bier van bier. Ja, bedoel, wat ga je bij ons krijgen? In een gemiddeld café krijg je de meest populaire producten van AB InBev.
Ja.
Dus in een buitenland, ga je naar Engeland, dan krijg je Forster. Ga je naar Amsterdam, dan krijg je Amstel of Heineken. Dus je moet een beetje moeite doen, je huiswerk maken om naar andere bieren op zoek te gaan
in het buitenland. Ja, absoluut. Want wij hebben bijvoorbeeld we hebben bijvoorbeeld ook nog een andere vorm van podcast waar we met iemand vanuit Noord-Brabant ook uitzendingen maken voor heel Brabant. En we hebben afleveringen die gelanceerd worden elke eerste en de 15e van de maand. En nu bijvoorbeeld 1 mei wordt een aflevering gelanceerd met een Noord-Brabantse bierbrouwer. Die dat lokaal in een dorp zo de traditie van de lokale bierbrouwer heeft overgenomen. En dat is een heel interessant gesprek ook over bier. En die zegt eigenlijk krak hetzelfde als dat u hier nu ongeveer zegt. En we hadden er ook het idee mee opgevangen om, als we er ooit eens toe komen en als we ooit eens van die corona vanaf geraken, om een soort van Brabantse bierproeverij te organiseren. In de zin van, maar dan wel met bier vanuit Noord-Brabant, vanuit Antwerpen en vanuit heel het Brabantse kwestie. Of vooral ook om mensen te laten terug inzien dat bier in Nederland niet alleen Heineken is, maar ook zeer deftige dingen. Ja. En een ander punt dat mij opviel met die discussie rond die blinde proeftest, was het blik.
Ja.
Dat is ook zoiets. Blik is een van de beste manieren om bier te bewaren. Ja. En het wordt hier afgedaan alsof dat het de grootste troep en afval is. Dus, dat is ook
marginaal. Zoiets.
Marginaal, ja.
Het geldt marginaal te zijn. Ja.
Dat is dus wat ik zei. De Vlaming is misschien een grote bierliever, maar niet altijd een grote bierkenner.
Ja.
De grootste... Bier heeft twee grote vijanden. Dat is leeftijd en licht. Bier is een heel slechte drank om te bewaren, eigenlijk. Gelukkig is er die hop, die dat wel bewaart, maar... je kan bier bewaren en er zijn zelfs bieren die beter, dat is een persoonlijk waardeoordeel, maar ik vind er zijn bieren die beter worden door ouder te worden. Maar je kan wel zeggen, dan hebben we het over bieren die veel alcohol bevatten. Dan hebben we het over bieren van 10%, 11%, 12% alcohol, ik heb minstens 9% alcohol. En donkere bieren.
Ja.
Net het tegenovergestelde, een pintje... Ik bedoel, van 5,2% of 5,5%. Hoe verser dat het is, hoe beter dat het is om te drinken. Daarom dat alle bier het beste smaakt in de brouwerij.
Ja.
waar de mensen daarna kopen bij een brouwerijbezoek. En de tweede grote vijand is licht. Waarom dat de flesjes donker zijn. Alleen, en dat is bijvoorbeeld Heineken. Heineken zei, wij willen opvallen. Bij Carlsberg was dat net hetzelfde trouwens. Wij nemen geen bruine flesjes, wij nemen groene flesjes. En die groene flesjes zijn eigenlijk nog net iets slechter dan die donkere bruine. Maar wat is veel beter, dat is blik. Een blik had ooit een slechte naam, omdat die bliksmaak er toch wel een beetje in zat.
Mm-hmm.
Maar dat is ook weer een verhaal van 30 jaar geleden.
No.
De technologie heeft niet stilgestaan. En ondertussen wordt over de hele wereld bier en ook speciaal bieren, de duurdere bieren, verkocht in blik, behalve in België.
Ja, inderdaad.
Omdat het zit in de kop van een Belg, inderdaad, het staat, bier in blik staat gelijk aan ofwel studenten ofwel karapels.
Ja.
Je moet het bier niet drinken uit blik, hè? Dat is iets anders.
het is een bewaarmiddel, hè? Je moet het...
Ja, het ligt ook niet in een plastieke bekertje. Maar nee. Om te bewaren, ik heb het niet over vatenbier, dat is nog een heel ander verhaal. Maar om te bewaren is blik gewoon veel beter. En de brouwers doen hun best, omdat zij dat ook een veel efficiënter verpakkingsmiddel vinden.
Ook veel lichter en zo.
De koning van de verpakking trouwens zit in België. Dat is de tweede grootste brouwerij van België, maar zeer onbekend. Dat is Martens in Bocholt.
No.
Je hebt eerst AB InBev, dan heb je Martens en dan heb je Alkemaas, als je over de grootte van de brouwerij spreekt. En Martens is een brouwerij die een paar eigen bieren heeft. En bijvoorbeeld hun seizoensbier is niet slecht.
Mm-hmm.
Is echt niet slecht. Dat is een bier dat ik in de zomer graag drink. Maar het overgrote deel van wat dat ze brouwen... Het is een volgeautomatiseerde brouwerij. Daar werken enorm weinig mensen. En het overgrote deel van wat ze brouwen is voor supermarkten. En is voor het buitenland.
Ja.
Maar ze zijn de koning van de verpakking. Dus als je zegt van ja, ik wil een bier in halve liter blikken, maar ik wil het in 25 cent liter blikken. Ze verpakken hun bier in petflessen. Of dat een goed idee is, dat weet ik nu nog niet. Ik heb dat bier nooit geproefd. Maar ze zijn de koning van de verpakking. Dus we hebben echt de spitstechnologie van de verpakking van bier hebben we in eigen land. Maar de Belg wil er niet aan beginnen. Bijvoorbeeld... bij Moordgat hebben ze, dat is nu al een jaar of 2, 3 geleden, denk ik, proberen ze ook La Chouf, blonde Chouf, in blik te verkopen. Wat in een land als Frankrijk, waar zij heel veel verkopen, is dat doodnormaal.
Ja.
Maar ik weet niet of het nu nog... Ik weet dat het 2 jaar geleden in de rekken van de supermarkt stond, maar ik weet echt niet of mensen het gekocht hebben.
Vedet wel, dat heb ik al gezien. De Vedet staat in blik.
Ja, maar dat heb ik van de mensen van Moord gehad. Vedet is eigenlijk... De gewone Vedet is eigenlijk de pils van Noordgat. Ze hebben er daar wel een paar variaties op gemaakt, hè, IPA en andere. Maar dat associëren de mensen dan nog wel met, ik kan niet zeggen met carapils, maar met goedkopere bieren, zogezegd. En dat nemen ze dan wel mee in blik. Maar ik denk als morgen Triple Westmalle in blik in de supermarkt staat... Ik zou het niet doen. Als ik verkoop.
Revolutie!
Dan barsten de lezerscommentaren op de kranten.
Terwijl
nog
eens, doe een test. Doe een blinde test. Bieren uit blik. En sorry, maar je gaat niet zeggen dat bier slechter is. Hè?
Nee, absoluut niet. Maar gelijk dat je zegt, je moet het niet eruit drinken, maar om te bewaren is het perfect, dat bier. Zijn er bijvoorbeeld... bepaalde soorten van bier hier, dat je het grootste fan van ze? Of zeg je, ik ben een allrounder, ik vind alles wel lekker?
Maar alles is snel gezegd, maar ik ben wel een allrounder. En dan is het leuk, is het handig van in België te wonen, omdat er een enorme diversiteit is aan stijlen, niet alleen aan brouwerijen. Het is heel moeilijk om te zeggen trouwens hoeveel bieren er in België zijn. Er zijn ook altijd enorme discussies over. Niemand kan dat vertellen. Er zijn bieren die onder 3-4 verschillende namen verkocht worden en het is hetzelfde bier. Mm-hmm. Er zijn bieren die van smaak veranderen, zonder dat de brouwerij daar iets over zegt. Er zijn bieren die verschijnen en een half jaar later terug verdwijnen. Je hebt al die gelegenheidsbieren. Hè. Chimay heeft een gelegenheidsbier gehad dat ze nu permanent gaan beginnen brouwen. Sterk blond bier. 10% alcohol, kruidig, dus dat zit een beetje in de afdeling Omer, Triple Carmelit, Duvel, Victoria, in die afdeling. Dus het is heel moeilijk te zeggen om over hoeveel bieren het gaat in België, maar het zijn er ontzettend veel. Er zijn een aantal stijlen van bier die wij niet hebben of bijna niet hebben en die in het buitenland wel bestaan. Het zijn vooral heel extreme stijlen waar de Amerikanen nogal sterk in zijn. En die vinden dat alles moet... Je kent dat, hè. Wat is het beste bier? Ja, het sterkste bier.
No.
Of het meest bittere bier. Het is 5 keer zo bitter als Orval. Je kunt het bijna niet drinken. Ja, je hebt gelijk. Je kunt het bijna niet drinken. Ik ga het ook niet doen.
Nee, wel. Ja,
dat is pas voor kenners. Zo, hè? Ja. Bieren van 16% alcohol. Ja, dat is brandewijn, hè, vriend. Dat is geen bier. Maar dat is het voordeel aan België. En ik merk... aan mezelf ook. Ja, ik zit in het donker, maar ja, dat is niet belangrijk. Hè?
Nee. Dus...
Ik merk ook aan mezelf dat ik moeilijker en moeilijker word. Dat ik kieskeuriger word. En dus mijn keuze van wat ik drink hangt af van het seizoen. Hoe warm is het buiten? Of soms binnen? Donkere bieren ga ik heel weinig drinken in de zomer. Amberbieren, pale ales, of zoals ze in het Vlaams zeggen, een pelel. Dat zijn voor mij bieren voor het tussenseizoen, voor de herfst en voor de lente. Dat is één ding. Hè. Hoe zit het buiten? Wat is het seizoen? Hoe warm is het? Maar ook, hoeveel ga ik er drinken vandaag? Het is overduidelijk dat als ik thuis achter een haardvuur in mijn zetel zit, dat ik rustig 2 Rochefort 10 of West-Vleteren 12 kan drinken, zonder dat het een probleem geeft. Maar als ik ergens op een feest ben, waarvan ik weet, of in een café, en ik zie heel veel vrienden van mij zitten, en ik ken dat iedereen begint te trakteren, dan ga ik niet elke keer een Rochefort 10 bestellen. Nee. Hè? Dus het hangt van enorm veel, het hangt ook van een aantal factoren af, wat ik bestel, wat ik drink, of ook bij het eten, hè. Food pairing, dat is ook nog weer zo'n onderwerp van wat ga je bij het eten drinken, daar kan je ook heel plezant over babbelen en testen en we gaan dat eens proberen enzovoort enzovoort. Wat ik ook doe is, omdat ik vrij veel drink en elke dag drink, dat is dan bier in kleinere hoeveelheden drinken. Ja. Ik heb toch wel wat van verschillende bieren, kleine proefglaasjes in huis. En dan ja, dan drinken we daar met z'n tweeën van. En je ziet dat ook aan jonge mensen bijvoorbeeld. Hè. Ik heb een café bij mij in het dorp waar ze ontzettend veel bier hebben en waar ze ook vrij veel bier in 75 centiliter flessen verkopen. Wat trouwens ook voor het bewaren van bier veel beter is dan 33 centiliter. En je ziet jonge mensen die 3 of 4 kleine glazen nemen en zo 1 grote fles hebben.
Nope. Mm-hmm.
Gewoon omdat ze ook veel verschillende bieren op 1 avond willen drinken.
Nope.
En dat is, ik vind dat een heel goede mentaliteit. Zo van, het gaat niet over...
Het gaat niet over zat worden, maar het gaat over de smaak.
Ja, het gaat niet over zat worden, het gaat niet over de volgende dag kunnen zeggen, ik heb een bak meer gedronken dan jij. En ik zeg, ja, so what?
Nope.
Maar
u hebt daar...
Het gaat over gezelligheid, daar gaat het over.
Yep.
U hebt dat waarschijnlijk de voorbije jaren ook wel opgetreden, maar de soort al vastgemerkt, maar ik woon in Antwerpen en de ATV heeft van die zomervertellingen.
Ja, dat heb ik al heel veel gedaan.
En daar werden geregeld, nu is dat de koning, maar een paar jaar terug was dat nog Duvel, en dan werden er van die aperitiefglaasjes van Duvel, ja, die, ja, je moest terugbrengen.
Ja.
Maar ik denk niet dat heel veel mensen...
ja... Maar dat zit ook, en dat is wel leuk in België, we hebben echt een glascultuur.
Ik heb er zelf zo 2, ja, van die vertellingen. Ja, er zijn het hier met een hele zak. Ja.
Ja. Nee, maar we hebben echt een glascultuur. Hè. En wij gaan naar het buitenland en als daar dan natuurlijk een duvel in het pelellenglas wordt uitgegoten, dan moeten we het al niet meer hebben. Hè.
Ja.
Voor een stuk klopt dat, ja, natuurlijk. Hè. Zo een stevig schuimend bier zoals Duvel moet je inderdaad niet in een pilsglas uitgieten, want dat is vragen om problemen. Dan krijg je meer schuim dan iets anders. Natuurlijk, kijk naar het glas van La Chouffe en naar het glas van Duvel. Het is dezelfde vorm, alleen is dat van La Chouffe net iets kleiner. Je kan perfect een Duvel drinken uit een La Chouffe glas natuurlijk.
Absoluut.
Het is voor een stuk marketing. Hè.
Ik heb voor al mijn trappisten... Ik heb 1 Rochefort-kelk. En of dat nu een Chimay is of...
Ja.
Ik heb een paar West-Vleteren staan. Dat gaat perfect in die Rochefort-kelk.
Ja. Ja.
Maar ja, een Duvel is toch wel lekkerder uit zo dat soort glas. Ik zal het zo zeggen.
Ja, uiteraard. Maar bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Dat is Afligem. Afligem had vroeger het typische patersglas, zoals we dat noemen. Hè, die kelk die enorm veel patersbieren, één naam heeft dat ook, enfin, heel veel hebben. En dat hebben ze altijd gebruikt. Hè. Ik bedoel, ik woon op in Vogelvlucht, als ik in Meldert ben, woon ik op, denk, in Vogelvlucht op 1 kilometer van de abdij, dus ik ken dat bier vrij goed, al jaren. En dan een jaar of, ondertussen is het 1 jaar of 8 geleden, kwamen ze met een compleet nieuw soort glas, in een soort driehoekvorm. En dan plotseling was dat het ideale glas voor dat bier. Sterker nog, dat was het ideale glas voor alle bieren van Afligem. Of dat nu een donker bier was, of een blond bier van 6,5% alcohol, of blond bier van 10%. Het was voor al die bieren het beste glas. Dan weet je dat dat een marketingverhaal is natuurlijk.
Ja.
Wat ik wel sterk vond, en dat komt terug over op dat de rood-witte van Brabant, het wapenschild van de abdij van Afligem, is rood-wit. Met het zwaard van de heilige Paulus erop enzovoort. En de sleutel van de heilige Petrus. En ze zijn erin geslaagd, de brouwerij Alke Maas, hè, die het bier brouwt, om dat rode te schrappen en daar blauw van te maken. En nu weten jullie ook, blauw is de kleur van de erfvijand, namelijk van de koning van Frankrijk. Hè? Dat we nog altijd in de vlag van Frankrijk terugzien. Ik vroeg aan die marketingman van AB InBev, zeg, hoe ben je erin geslaagd om dit verkocht te krijgen aan de paters van Afligem? Want die moeten nog altijd hun toestemming geven voor dat soort van verandering. En hij zei, ja, oké, we hebben dat. Enfin, ik denk dat misschien is er op de check gewoon een nulletje bijgeschreven en moesten ze hun dak vernieuwen of de verwarming vernieuwen en hebben ze een toestemming gegeven.
Ja.
Maar dat is allemaal marketing. Hè? Ik bedoel,
ja,
je ziet dat ook enorm veel bij de verhalen die rond de bier worden verteld. Altijd komt wel een brouwerij met een recept van de Bompa af dat ze onder een matras gevonden hebben en dat is dan het beste bier van de wereld. Hè? Of
ja.
Ze hebben in de Abdij van Grimbergen 2 jaar geleden ook een fantastisch oud recept gevonden in de archieven enzovoort. Nu, bier brouwen is een kunst, is een wetenschap, is een technologie, is bio, hè, is biochemie. Dat zijn bio- en chemische ingenieurs die daar nu mee bezig zijn. Dus dat evolueert ook. En we mogen er zeker van zijn dat het bier dat hier gedronken werd in 1822 of 1750 nu voor ons niet te zaken is.
Ja, waarschijnlijk.
De bieren van, bedoel, de auto's van nu zijn veel beter dan de auto's van 1895. En de bieren zijn ook gewoon veel beter.
Ja.
Zie je? En dus dat idee van, we hebben hier een oud recept van vroeger en nu hebben we het beste bier van de wereld. Dat is oké.
En ik denk als we teruggaan naar dat gruutbier, dat helemaal niet te zuipen zou zijn voor...
Wel, er zijn wel eens brouwers die daar nog altijd mee werken, die met gruut werken, die met mede werken ook in plaats van gerst. Ik heb al een aantal van die dingen geproefd. Wel, kijk, ik laat het aan iedereen over om zelf te proeven en daar zijn mening.
Ik vond het niet zo geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb er ook een paar geproefd en ik was er niet zo'n geweldige fan van.
Lang leven de hop, zeg je dan.
Ja, inderdaad. Inderdaad. Maar... naar de toekomst van dat bier. Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Want je begint nu zo al die smoke barreled, IPA, aged, al die speciale bier. Gaat dat blijven? Of gaan die er langzaam terug uit en gaan we terug naar die oudere waarden, gelijk die trappisten of die dat soort triples?
Er is van alles aan het gebeuren. Eén evolutie die al jaren bezig is, maar die nu pas echt sinds een jaar echt aan het doorbreken is, dat is alcoholarm en alcoholvrij bier.
Ja.
Het bestaat al 20 jaar, alcoholvrij bier, maar het was gewoon niet te zuipen.
Ja.
Ik herinner mij toen wij met de scouts op kamp waren, dat wij bier gingen stelen, zo'n klassieker bier van de leiding gingen stelen. Maar het was niet te zuipen, want we hadden per ongeluk het bier van de fourier gepikt en die man stond op een alcoholvrij dieet.
Je hebt een bak Tourtel gepikt.
Tourtel, ja, inderdaad, om de naam niet te noemen.
Je kan er de hele nacht van drinken.
Maar...
Maar je wilt dat niet.
Ik ben zelf wat missie, maar goed. Maar de laatste jaren is daar echt een enorme evolutie in. En dat is iets wat zeker niet zal verdwijnen. Daar ben ik zeker. Het tweede punt is... Je hebt trends. Je hebt bier. Er hangt veel snobisme rond bier, zoals dat rond wijn ook hangt, of rond whisky bijvoorbeeld. En bij bier is dat ook. En je hebt dan zo de biergeeks die... Als iedereen het nieuwe bier heeft ontdekt, dan moeten zij het niet meer hebben. Dan gaan zij naar het volgende.
Mm-hmm.
Dan kunnen ze weer zeggen op café, ja, maar ik heb iets gedronken. Oh, hij drinkt nog IPA. Dus... Allee, IPA is er al terug aan het uitgaan, terwijl dat er ook dan zeer goede IPA's zijn. Wat nu aan het opkomen is, wat een nieuwe trend wordt, is een bier dat tot een jaar geleden, 2 jaar geleden, compleet in de verdomhoek zat bij de biersnops, zal ik maar zeggen. Dat is de pils, vreemd genoeg.
Mm-hmm.
Dus er zijn kleinere brouwers die met pils beginnen. Brasserie de La Seine in Brussel, toch een brouwerij met een zekere rum. Een zekere naam. Heeft ook een pils op de markt gebracht. En dat wordt nu zo... Allee, dat is, fijn, het is minder bezig natuurlijk omdat de horeca gesloten is, dus het is niet altijd goed te schatten van wat de trends van het moment zijn. Waar de klassieke pils aan het verliezen is, daarom dat de industriële pilsen echt met promos moeten gooien van... dus zij gaan... Ja,
Jupiler gaat een pint zelfs rood maken.
Op de prijs, hè. En omdat ze met een concurrent... Zij geven enorm veel geld aan promo. Hè.
Mm-hmm.
Ja.
Als je de naam wilt gebruiken van Jupiler Pro League, dat kost wel iets. Hè.
Ja.
Als je voetballers voor dat scherm wil laten staan, waar je logo op staat, na de match, kost wel iets.
Ik vraag mij eerlijk gezegd af, als ik die laatste voetbalpromo zag van... Wie wil er een bier drinken dat toevallig, omdat het is nu EK of WK, een bier dat er rood uitziet omdat het de rode duivel zijn. Wie wil dat drinken? Dat ziet er toch niet uit? Het is niet dat plots een goede kriek van Beersel of zo gaat zijn. Hè? Het blijft
niet. Nee, natuurlijk niet. Maar dat is omdat dat wordt echt geregeerd, gedicteerd door marketingmensen. Hè? De vorige bij de rode duivels hadden ze Jupiler veranderde dan gedurende een maand of twee maanden, werd het dan Belgium. Het bier werd Belgium.
Juist.
Ja. Wat mij heel, wat mij niet slim lijkt, als je wil je bier verkopen bij Vlaamse nationalisten bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, dan zou ik mijn bier niet Belgium noemen. Dan denk ik dat Jupiler, ze drinken nog liever Luikse pilsen dan ze een bier drinken waar Belgium op staat. Maar dat is omdat het niet de brouwers zijn die daar de baas zijn. Hè? Nee. Omdat dat marketingmensen zijn. Hè? Mm-hmm. Maar zo heb je dus een aantal trends die opkomen, die weer weggaan. Ik voorspel ook een terugkeer van de Pellel, die nu gedronken wordt door mensen boven de 60 jaar.
Hey, ik ben nog geen 60 en ik drink dat ook. Hè?
Ja, ik wil het zeggen, ik ben het ook nog niet en ik drink het ook. Dus ik moet mijn eigen tegenspreken. Maar ik ben er vast van overtuigd dat dat ook weer gaat terugkomen. Mm-hmm. En dan zijn er gelukkig een aantal bieren die wel enorm trendy zijn, maar nog altijd een hele kleine groep maar kunnen overtuigen. En als we over Brabant spreken, dan hebben we het over De Geus. Ik ben zeer blij dat er toch nog altijd weinig mensen zijn die dat drinken, want anders is er niet genoeg voor ons en zouden de prijzen veel te
hebben. Ik ben fan van een goede geus en een goede kriek op Kurkestop. Zo'n Beersel, een Timmermans.
Ja, dat zijn bieren die nooit voor het grote publiek gaan zijn. Je krijgt dan wel een soort industriële versie van kriek. Hè, en van, dat is ook een rage van de afgelopen jaren. Dat waren de rougekes.
Ja.
Rood bier van brouwerij van Hansebroek of andere toch al vrij grote brouwers. En dat is een bier dat gebrouwen werd om de jeugd en vooral de meisjes die vanuit de cola komen, mm-hmm. Ertoe te verleiden om bier te drinken. Hè. Je hebt dat bij La Chouffe ook. Hebben ze daar ook zo'n bier uitgebracht. Maar goed, de meeste van die bieren, ik heb daar een beetje een probleem mee, omdat dat zijn vaak zware bieren, 8-10% alcohol. En die worden dan gedronken door meisjes mm-hmm. van 16 jaar die 45 kilo wegen.
Ja.
Moet je niet zeggen wat er gebeurt als er zo drie gedronken hebben. Hè?
Mm-hmm.
Ja, voilà.
Inderdaad.
Maar dus dat zijn evoluties. Maar die rouge gaat ook weer verdwijnen. Verdwijnen of minder worden. En dan gaat er weer iets anders, een andere stijl in de... Ik heb zoveel rages gezien. Ik heb de rage van de Palm gezien, van Hoegaarde, van het Witbier. Rodenbach, wat nu bijna niemand meer drinkt, omdat ze dat veel te zuur vinden. Maar Rodenbach was 35 jaar geleden was dat zeer populair.
Ja, absoluut.
Ik denk dat
ja,
volgens mij zou de grootste verandering er kunnen in bestaan dat de grote brouwers, zoals dan InBev, misschien eens eerlijk hun belastingen zouden betalen. Dat zou wel een schone zijn. Dat zou wel een schone verandering zijn.
Ja. Maar daar hebben zelfs de marketingmensen niks over te zeggen. Dat zijn dan weer andere mensen die zich daarmee bezig hadden.
Ja.
Dan
ja.
zijn we pas bij de bazen van de brouwerij.
Inderdaad. Maar om eigenlijk een beetje af te ronden, heb ik nog twee vragen. Eén is nog wat gekoppeld, toch? Je had het straks over food pairing, maar wij vragen ook eigenlijk aan onze gasten of dat ze fan zijn van een bepaald Brabants gerecht vanuit de keuken. Als er zoiets is, zoiets typisch Brabants, dat je zegt van, dat vind ik nou geweldig.
Ik ga beginnen met iets wat ik helemaal niet eet, maar wat spijtig genoeg zeer Brabants is. En dat is eigenlijk twee. Dat is witloof en spraten.
Mm-hmm.
Wat twee, hè? Twee toch wel Brussels sprouts, zoals ze in het buitenland zeggen, wat toch wel twee zeer Brabantse gerechten zijn.
Yep.
Ja, ik kan er ook niet aan doen. Je hebt Aalst, laten we nog altijd vanuit gaan dat Aalst Brabant is.
Moet je er niet vanuit gaan? Dat is gewoon zo.
Aalsterse vlaaien, die mijn grootmoeder, niemand kon dat zo goed maken als zij dat kon. Dat heeft ook niks te maken met de Limburgse vlaaien trouwens, dat is helemaal anders. Ik ben daarmee groot geworden, letterlijk. Ik ben er niet toevallig 1,90 meter groter geworden. Daar ben ik nog altijd ongelooflijk zot van. En er zijn wel een paar dingen. Hè. Natuurlijk, een menu, stoofvlees, oké, dat is zo Vlaams. Ik weet niet of dat hier Brabants is, maar dat is Vlaams stoofvlees. Maar ik eet heel graag appelmoes met kip en de Mechelse koekoek. Mm-hmm. Is toch wel een dier uit de provincie Brabant. En dat is toch wel een van de betere vleeskippenrassen, zou ik maar zeggen.
Absoluut. En dan als een laatste vraag. Beschouwde jij jezelf als Brabander? Of Belg? Of Vlaming? Of
zeg je maar ik ben heel veel, hè. Oh, ja. Gelukkig zijn we allemaal heel veel.
Mm-hmm, absoluut.
Moeten we ons niet beperken tot één etiketje. Maar ik beschouw mezelf wel als een Brabander. Mm-hmm. Ja, dat is zeker zo. Ik beschouw mezelf niet als een Oost-Vlaming.
Nee.
Ik beschouw mezelf als een Brabander die letterlijk en figuurlijk vlot die taalgrens oversteekt. Mm-hmm. Ik werk in het Frans en in het Nederlands. Ik werk heel veel in Brussel. Ik presenteer al jaren de omgang in Brussel. Veel Brabantser dan dat ga je niet vinden, denk ik. Ik presenteer al jaren het Brussella Folk & Jazz Festival in Brussel. En bij de omgang en bij Brussella, achter de schermen, is de organisatie Belgisch. Brabant, mm-hmm. Belgisch, is te zeggen Frans-Nederlands. Mm-hmm. Dus je weet soms niet goed, als je met mensen praat, in welke taal dat je moet beginnen. Ja. Dat je niet, gelukkig maar, niet op iemand zijn gezicht ziet staan welke taal hij spreekt. Mm-hmm. Een paar jaar geleden was er een culturele verbroedering tussen de culturele centra van Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Mm-hmm. Namelijk de centra van Halle, Beersel, Alsenberg, hè, is dat. En dan de overkant van de taalgrens. Wie was er allemaal bij? Nijvel was daarbij, Itre was daarbij, Soigny ook nog, denk ik. En die deden samen een culturele dag in het Hallerbos.
Ja.
En dat was heel plezant. Die mensen moesten ook met elkaar samenwerken achter de toog. Dus mm-hmm. mensen van het culturele centrum van Halle met die van Itre. En dan, ja, komen mensen iets bestellen, hè? Mm-hmm. En er staat een Franstalige achter de toog. En er komt een Vlaming. Hè. Ja, van mij twee cafés, een stuk chocolade en dingen. Een geus en een platte kriek en dingen. Paniek in de ogen van die man dan. En dan nam die Vlaming over. En dan kwamen de Franstaligen bestellen. En ik zat er naar te kijken. En ik dacht, van, dat is wel boeiend om te zien. Die mensen hebben elkaar nog nooit gezien. Die moeten nu plotseling samen mm-hmm. die toog doen.
Ja.
Na 20 minuten was dat geen enkel probleem.
Nee.
Geen enkel probleem. Ja. Dus ik voel mij enorm goed in die tweetalige omgeving van Brussel en omstreken. En ik switch. En,
maar het is op die manier dat je het doet. Het is niet door spijkers te smijten op het parcours van een gordel of vice versa, door het komen rondfietsen en te zeggen van, dit is Vlaanderen. Het is op die manier dat je het beschrijft, zo doet het.
Nee. En als je mensen een beetje beter kent, dan kan je ook wel dingen beginnen uitleggen. Ik bedoel, dan kan je ook zeggen aan een Franstalige van, ik zal u uitleggen waarom leraars in de lagere school in Afligem soms een probleem hebben met Franstalige ouders die eisen dat de vergaderingen van het oudercontact ook in het Frans gebeuren. En dan kan je daarover beginnen praten, maar niet op een sloganeske manier, maar dan luistert die andere naar jou omdat hij jou kent.
Ja.
Mm-hmm. Inderdaad, dat je zegt van, door die spijkers te gooien, creëer je alleen maar een beeld langs de andere kant, dat ook weer karikaturaal is. Terwijl als je met die mensen echt in dialoog gaat, dan beginnen ze te luisteren. En dan kan je ook bepaalde dingen, gevoeligheden en pijnpunten en noem maar op, kan je dat ook beginnen uitleggen.
Ja.
En dat is de manier waarop ik het in mijn voorstellingen en na mijn voorstellingen doe. En ik heb heel veel voor de radio, voor de RTBF gewerkt. Mijn collega Pierre Tenis van Luik is een goede vriend van José Appart en was een goede vriend van Michel Dardenne. En ja, als je aan het filmen bent en je zit in die auto te wachten terwijl de cameraploeg zich aan het opstellen is, dan, wij babbelden heel veel natuurlijk. En dan, hij legde mij ook dingen uit, de gevoeligheden van de mensen van Luik, als het ging over Appart en de voerstreek, om maar iets te noemen. En dan luister je naar elkaar. En dat de En dat is toch wel, kijk, als je kijkt naar de geschiedenis en naar de Nederlanden, zullen we maar zeggen, hè, dan was natuurlijk het kerngebied was Brabant.
Ja.
Daarna is het omwille van de splitsing tussen Zuid en Noord is het Holland geworden, is het Amsterdam geworden. Maar oorspronkelijk was dat, ik heb het nu niet over de 14e eeuw, ik heb het zelfs niet over het begin van de 15e eeuw bij de Bourgondiërs, hè, want dan was dat nog zo'n beetje Brugge, Gent, dan hebben die Bourgondiërs dat naar Mechelen getrokken. Dat heeft niet zo lang geduurd, dat heeft maar 30, 35 jaar geduurd. Dan is dat uiteindelijk Brussel geworden, ja. En natuurlijk als economische metropool Antwerpen.
Ja.
Dus dat was het kerngebied waar de macht zat. En of die machten nu buitenlandse vorsten waren, die in Spanje zaten of in Oostenrijk, dat maakt niet uit. Hun vertegenwoordigers, die zaten in Brussel. Mm-hmm. En je had het hotel, zeg maar het stadspaleis van die van Oranje en van de Arenbergs en de graven van Egmond en Hoorn, die zaten allemaal in Brussel.
Ja.
En de gewone Brabanders, ik heb het nu niet over de mensen die in landen wonen, hè, laat ons eerlijk zijn, maar laat ons zeggen, de regio rond Brussel, die kwamen constant met die macht in contact. Brussel was ook de luxe industrie.
Mm-hmm. Hè. Ja.
Ik bedoel, de verse groenten, het bier, het fruit en de groenten van Peuteland.
Ja.
Peuteland was de boomgaard van Brussel. En dus daardoor waren, vind ik, hè, die mensen die rond Brussel woonden, ook meer van de wereld.
Mm-hmm.
Snap je? Dat was de grote wereld die binnenkwam.
Ja.
Ze waren verplicht om andere talen toch een beetje te spreken. Al was het alleen maar om hun appelen uit Sint Quintus Lennik te kunnen gaan verkopen in Brussel. Dus, goed. Maar dat is in elk land. Hè. De mensen die dichter bij Londen of bij Parijs wonen, dat is net hetzelfde. Dus die mensen zijn gewoon, ja, hebben een net soms een iets meer open blik op de wereld dan mensen die in de buitengebieden wonen. En daar kunnen die mensen in de buitengebieden niet aan doen. Want dat is ook over de hele wereld hetzelfde. Mensen die in New York wonen, zijn niet de mensen die in Montana of in Noord-Dakota wonen.
Ja, inderdaad. Ja.
En dat is, Chris, dat is het typische voor Brabant, vind ik.
Mm-hmm. Ja, maar dat is ook gelijkaardig in Antwerpen bijvoorbeeld, voor een stuk via de haven van Antwerpen, stond ook heel de wereld op de straten van Antwerpen. Dus ook je kon in Antwerpen in de 16e, 17e eeuw heel de wereld vinden. Dus die blik was ook. En Antwerpen is er, en Antwerpen en bij uitbreiding Brabant is daar groter van geworden. En door dit, die kruisbestuiving met heel de wereld. Dus.
Ja. En Brussel en Antwerpen hebben dat nu nog altijd. Hè.
Ja.
Het zijn twee steden waar 180 nationaliteiten zitten.
Mm-hmm.
Dus dat levert enorm veel problemen op. Maar ik kom graag in Brussel. Ik zit graag s'avonds, als de toeristen weg zijn, op een terras aan Mannekepis, aan de Pouchenelle-kelder. Of ik ga chez Patrick iets gaan eten in de Zijstraat. Een goede Amerikaan tartaar. Kijk, daar hebben we een typisch Brussels gerecht. Gaan eten waar dat je binnenkomt en dat je op het einde zelfs niet meer weet welke taal dat je aan het spreken bent.
Mm-hmm.
Dat alles door elkaar loopt.
Dat is
typisch die open sfeer van de echte Brusselaar. En ik ging vroeger ook naar Mallemunt in de zomer, op het Muntplein in Brussel. Geef toch toe, als je in de Ancienne Belgique komt, dat is toch, dat is toch echt een open kijk op de wereld. Laat ons eerlijk zijn, in sommige gemeentelijke volkskringen van Vlaanderen niet echt.
Ik ben beroepsmatig van, u weet dat natuurlijk niet, Christoffel, maar ik ben beroepsmatig operazanger. En ik weet bijvoorbeeld, wij zaten in een productie, omdat de Munt was in verbouwing, en wij zaten in een productie in het Koninklijk Circus. En in een van de langere pauzes gingen wij achter het Koninklijk Circus een supergezellig pleintje, dat je bijna zou kunnen zeggen van, je ziet hier in een van de wijken van Parijs, zo terrasjes, losse sfeer, effectief hetgeen wat je nu net beschrijft. Van en ook als je in een plek als De Munt werkt, ik moet eigenlijk zeggen De Munt, La Monnaie, of dat nu Frans, Nederlands, weet ik veel, de enige momenten waar dat die taalverdeling heerst, dat is heel grappig, dat is... Ik weet niet of dat u soms naar de opera gaat, maar als je in De Munt naar de opera gaat en als dat een vertoning is met pauze, voor de pauze staat de boventiteling Nederlands links en Frans rechts. En na de pauze verandert dat. Ja. Omdat iedereen altijd het juiste zou kunnen zijn. Maar achter de schermen merk je dat daar eigenlijk niet. Dus ja. Maar om dat te beschrijven. Ja.
Mm-hmm.
Ja. Ja. Nee, dat sluit aan bij mijn ervaringen.
Ja. Dus dan zou ik daarmee willen afronden met die gedachte. Dat het een mooie gedachte is om dat terug wat meer open te trekken naar gans Brabant, dat dat Brabantse terug zijn rol wat meer zou mogen hebben. Dat we die grens die nu van oost naar west loopt, dat we die terug wat kunnen herstellen naar de eeuwenoude Noord-Zuidgrens en dat Brabantse terug wat meer zijn oude glorie kan krijgen.
Van mij mag het. Ik heb ook in Nederland gespeeld en ik heb uiteraard, zoals elke artiest, duidelijk gemerkt dat als je in Brabant en ook in Limburg, maar zeker als je in Brabant speelt, dat niet alleen letterlijk, maar figuurlijk ook veel dichter bij huis is dan als ik in Utrecht stond of in de Noordoost of in de Flevopolder.
Ja, absoluut.
Ik merk het verschil al, want ik ben wat men dan in letterlijke termen noemt flexwerker. Ik zing soms ook bij de opera Vlaanderen, die in Antwerpen en Gent spelen. Dat is dezelfde voorstellingen in de beide steden. En ik merk gewoon het verschil al als wij een bepaalde productie in Antwerpen zingen of in Gent. Dat is,
ja.
Daar zie je gewoon al, daar voelt je. En de respons op een aria is nog iets heel anders dan de respons op een mop. Dus ja.
Ja, humor is in elk geval een heel goede manier om op een podium met mensen te communiceren. Dat is boeiend, ik zou het zo zeggen. Om de temperatuur te meten van wat er leeft bij het publiek.
Ja, absoluut. Dan zou ik u heel hartelijk willen bedanken voor dit boeiende gesprek.
Ja, graag gedaan.
Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse Radio- en Kleurentelevisie.